Pasen. Het is nog maar een paar weken. En dit is Pasen. De 40 dagen tijd wordt het ook wel genoemd. En vooral in de katholieke kerk is dat een tijd van vasten en van soberheid. Van bezinning en reflectie. Van rust ook. Het was mooi dat het woord over rust werd uitgesproken. En het is goed om even in de rust te zijn. Om even pas op de plaats te maken. En het is waar. Rust maakt, als het goed is, onderdeel uit van het leven. Ja, het is waar. God schiep de wereld in 6 dagen en de 7e dag was een rustdag. Omdat het goed is. Het is goed om af en toe tot rust te komen. Topsporters, trainen hard, maar neem voor mij aan, die nemen rust. Die nemen rust voordat ze een grote prestatie gaan leveren. En vandaag hoop ik dat we even rust kunnen nemen, even kunnen reflecteren, even kunnen nadenken over misschien wel het grootste geschenk dat God ons gegeven heeft. En we gaan nadenken vandaag over vergeving. Pasen, het feest waar we op anticiperen, het feest waar we naar vooruit kijken, het feest van de opstanding van de Heer Jezus, is het feest van het leven. En dat heeft alles te maken met vergeving. Vandaag zullen we ook avondmaal vieren. Dat doen we elke maand. En elke maand vieren we als het ware een beetje Pasen. Elke maand vieren we dat Jezus is opgestaan. Elke maand vieren we dat Jezus vergeving en leven heeft gegeven aan ons. En als we avondmaal vieren, lezen we vaak de volgende tekst. En die wil ik nu ook lezen aan het begin van deze boodschap uit Matteüs 26. En dan zegt, dan zitten ze samen, de Heer Jezus met zijn leerlingen. En dan staat er, toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem, eet. Dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drinkt allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Die tekst heb je wel eens gehoord, denk ik, als je hier vaker komt. En zoals je ook weet, denk ik, is geloven we en is er een vaste overtuiging dat God een goede God is. En dat is een boodschap die je vaak hoort, denk ik, op deze plaats. Dat God een liefhebbende vader is, dat hij genadig is, een vergevend God is. En weet je, misschien wel het meest overtuigende bewijs van Gods goedheid, van zijn betrokkenheid, zijn liefdevolle betrokkenheid bij ons, is dat God zelf in de persoon van Jezus naar de aarde is gekomen. God kwam bij ons. God liet ons niet alleen. Hij kwam bij ons op aarde. Hij kwam redding brengen en leven. Luister wat God zelf zegt bij monden van Jezus. Dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Drinkt allen hieruit. Maak er deel van uit. Maak deel uit van die vergeving die ik wil schenken. Als je spreekt over vergeving, spreek je ook over zonde. Je kunt niet alleen over het een spreken of alleen over het ander spreken. Ze horen bij elkaar. En vergeven, heb ik even op de sheet gezet, vergeven houdt in het uitwissen van een overtreding of van een zonde. En dat uitwissen van die overtreding kan alleen gedaan worden door degene aan wie het kwaad is aangedaan. En als die vergeving heeft plaatsgevonden, vindt er ook een herstel plaats in de sfeer van relaties. Vergeving is noodzakelijk en is, zou je kunnen zeggen, het smeermiddel in elke relatie. En dat weet je al lang. Ik vertel je niks nieuws. Want je hebt relaties met mensen om je heen. En je hebt gemerkt, je kunt nooit in gemeenschap met elkaar leven zonder vergeving. Klopt dat? Het lukt je niet. Het is nodig. En we hebben allerlei vormen van relaties natuurlijk. Je ouders en kinderen en met je partner en op je werk en hier in de gemeente. Maar eigenlijk is het overal hetzelfde. Het is nodig dat we elkaars onvolmaaktheden vergeven. En vergeving, de vergeving ook die Jezus schenkt door zijn bloed te geven, door te sterven aan het kruis. Vergeving is niet zozeer een juridische daad, maar is een relationele daad. Is een daad van herstel van relatie. En Jezus neemt verantwoordelijkheid, God neemt verantwoordelijkheid voor herstel van relatie. En Jezus komt en dat is een krachtig bewijs, een heel overtuigend bewijs van Gods liefde voor ons. God houdt van ons onvoorwaardelijk. Hij is liefdevol en genadig. Maar er is iets wat ik wel daarbij wil zeggen. Hij is liefdevol en genadig, maar ons gedrag laat hem niet koud. Juist omdat God vergevend is, juist omdat God liefdevol en genadig is, spoort hij ons aan om niet te zondigen. Want God is tegen verraad, tegen geweld, tegen haat, tegen achterdocht enzovoort. Kwaad werkt tegen Gods liefde in. Kwaad hoort niet bij God. Zonde brengt verwijdering in relaties. Zonde brengt verwijdering in je relatie met God, maar ook in je relatie met elkaar, onderling, de horizontale relaties. En God is liefdevol. God is rechtvaardig. Dus zijn koninkrijk is een koninkrijk van rechtvaardigheid. Van gezonde relaties, zou je kunnen zeggen. Het kan soms even duren voor je doorhebt. Maar zonde vertaalt zich altijd in spanning in je relaties. En omdat God van ons houdt, laat ons gedrag hem niet koud. En spoort hij ons aan om niet te zondigen. En die aansporing lees je in de hele Bijbel, Oude Testament, Nieuwe Testament. Zonde zorgt ervoor dat we ons doel missen. Dat we niet tot onze bestemming komen. En dat is tragisch. In het Oude Testament gaf God de 10 geboden. Heb je er wel eens van gehoord? Ja? De 10 geboden. We lezen ze niet zo vaak, maar ik wil ze even lezen in simpele vorm. In Exodus 20. En als je goed kijkt naar die geboden of deze regels, dan zie je dat het te maken heeft met relaties. Ik heb ze even in 2 blokjes geknipt, dat heb je al gezien. En er staan de nummers van de versen staan ervoor. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Misbruik de naam van de Heer uw God niet. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. Toon eerbied voor uw vader en moeder. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Stil niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. Nou, als je naar deze dingen, naar deze geboden kijkt, zie je dat die eerste 4 te maken hebben met de relatie tussen God en de mens. God verlangt ernaar een exclusieve relatie met jou te hebben, met de mens te hebben. De volgende 6 geboden, regels, hebben te maken met de relaties tussen mensen onderling. Met ons. En het spreekt voor zich dat overtredingen tegen deze regels invloed hebben op relaties. Voorbeeld, pleeg geen moord. Als je een moord pleegt, einde relatie. Ja? Hebben we hem? Ja? Omdat God liefdevol en genadig is, geeft hij ons deze regels. Deze regels beschermen ons om schade te brengen in relaties. We zijn gemaakt om in harmonie te leven met elkaar. Ook dat weet je. Je weet het diep van binnen. Want je krijgt een glimlach op je gezicht als je in harmonie leeft met elkaar. Ja, toch? Er is iets van binnen wat ja zegt. We zijn gemaakt om in harmonie te leven. De Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament, formuleert hij deze geboden eigenlijk op een hele positieve manier opnieuw. Jezus zegt, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en heel uw verstand. Dat gaat over die eerste 4 geboden. Heb God lief. En heb je naaste lief als jezelf. Jezus brengt een soort herformulering die niet afwijkt van het origineel, maar wat die andere woorden geeft aan wat God al eerder had geopenbaard. Het zijn geen regels om ons te beperken of om ons plezier te ontnemen. Het zijn regels die ons helpen om tot ons doel te komen. We zijn hier met een reden op aarde. Nou is er iets tragisch. Daar moeten we het even mee doen. De tragiek en de realiteit is dat niemand van ons in staat is om zich volledig aan deze regels te houden. Ik wil je niet heel somber maken vanochtend. Maar er is een stukje realiteit wat we wel onder ogen moeten zien. We missen ons doel op zijn minst ten dele. Laten we maar eerlijk zijn. We missen ons doel ten dele. Ons door God gegeven opdracht. De opdracht die hij ons gaf om zijn heerlijkheid te verspreiden. Of zoals een paar weken geleden Lans zei, om zijn glorie over deze aarde te verspreiden. Zijn opinie, zijn mening over deze aarde te verspreiden. De mening van God die zegt, jij bent waardevol. Ik hou van jou. Die boodschap die wij namens God mogen uitzenden. We missen ons doel ten dele. We doen ons best, maar we doen dat met beperkingen. We maken fouten. We missen een beetje ons doel. Soms wat meer, soms wat minder. Maar er is goed nieuws. Er is goed nieuws. Jezus is gekomen om ons terug te brengen in onze bestemming. Jezus kwam en hij brengt ons terug in relatie met God. Hij brengt ons terug in verbinding met de bron, met degene die liefde is. En vergeving is de sleutel. Vergeving is de sleutel. Jezus zegt, ik reken jou je overtredingen niet aan. Het is goed nieuws. Ik reken het jou niet aan. Kom bij mij. En kom bij de Vader. En laat je vullen met de Heilige Geest. Kom terug in je bestemming. Kom in mijn koninkrijk en laat mij jou de kracht geven om lief te hebben. Laat mij jou de kracht geven om zelf te vergeven. Laat mij jou de kracht geven om genadevol deze wereld in te kijken. En de genade die je van mij ontvangt, om die ook weer door te geven aan je omgeving. En God heeft er alles aan gedaan om weer in contact te komen met jou en met mij. En daarom zegt hij tegen mij, tegen jou en tegen mij, blijf bij mij. En zondig niet meer. Want zonde brengt weer afstand. Maar God wil dat we bij hem blijven. Dat we blijven in die atmosfeer waarin hij ons kan bekrachtigen. God wil geen afstand. Hij wil samenwerken met jou en met mij. En dat is bijzonder. We zijn als zijn kinderen zijn we geroepen om op samen te werken met God. En zijn we geroepen om namens God zijn liefde over deze aarde te verspreiden. Zijn glorie te verspreiden. Je ziet dit prachtig terug in de ontmoeting die Jezus heeft met Paulus. En we zitten dan in de eerste eeuw na Christus. Jezus was gestorven en opgestaan en weer naar de hemel gevaren. Hij was niet meer op aarde fysiek aanwezig. En de christenen werden vervolgd. En Paulus, toen nog Saulus, was een van de hoofdvervolgers, zou je kunnen zeggen. Paulus vervolgde de christenen. En we lezen even uit Handelingen 26, het moment waarop Jezus zich laat zien aan Paulus. Paulus is onderweg. Saulus is onderweg. En is vol overtuiging dat hij het goede doet. Hij is vol overtuiging christenen aan het vervolgen. Dat is eigenlijk wat de situatie. Handelingen 26. Ik, en dat is Paulus, die zegt, ik vroeg, wie bent u, Heer? En de Heer antwoordde, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar kom nu overeind. Sta op. Want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar. Opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien. En je zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen naar wie ik je uitzend, om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden. En samen met allen die mij toebehoren, zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk. Ook een bekende passage, maar wel prachtig. Paulus wordt van zijn rijdier gegooid eigenlijk door een bliksemflits. En ligt op de grond en hij zegt, wie bent u hier? En Jezus zegt, ik ben Jezus die jij vervolgt. En er staat dat Paulus geroepen wordt als dienaar van Christus, als dienaar van Jezus. En dat zijn getuigenis is dat je mij hebt gezien. Paulus heeft een ontmoeting met Jezus. En daar gebeurt veel op dat moment. Daar gebeurt veel. Want Paulus, zijn leven staat op zijn kop. Door het zien van Jezus komt hij erachter dat hij bij het verkeerde eind heeft. Hij komt erachter dat hij zijn ziel en zaligheid aan het leggen is, met volle overtuiging, in iets wat niet goed is. Er is een moment van bekering op dat moment. Er is een moment van omkeer. Ik ben christenen aan het vervolgen. In de volle overtuiging dat het goed is wat ik doe. En nu ontmoet ik Jezus. Jezus die ik vervolg. En het is overweldigend. Hij is liefdevol. Hij wijst mij niet af. Stel je dat eens voor. Hij wijst mij niet af. Maar hij doet iets anders. Hij roept Paulus voor een geweldige opdracht. Hij roept hem om een dienaar te zijn van Christus. En hij wordt geroepen om te verkondigen dat hij Jezus heeft gezien. En dat is heel interessant. Hij wordt geroepen om te verkondigen dat hij Jezus heeft gezien. Hij wordt niet geroepen om allerlei doctrines te verkondigen. Hij wordt geroepen om Jezus te verkondigen. Hij wordt geroepen om te verkondigen dat er iets gebeurd is in de relationele sfeer. Paulus wordt door dit evenement krachtig in zijn bestemming teruggebracht. Paulus, zo staat het hier. Paulus wordt vanuit de duisternis in het licht gezet. Paulus heeft een ontmoeting gehad met Jezus. En hij gaat getuigen over de Heer. Onder de heidenen. En we weten het. En we weten dat Paulus de helft van het Nieuwe Testament heeft geschreven. Door het geloof, en dat is de belofte die Jezus geeft. Door het geloof in mij zullen zij vergeving krijgen. Dat gaat over ons. Door het geloof in mij zullen zij vergeving krijgen voor hun zonden. En samen met alle die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk. Vergeving, zonde, koninkrijk. Als je spreekt over vergeving, spreek je ook over zonde. Maar het goede nieuws is, je spreekt ook over Gods koninkrijk. En over zijn gerechtigheid. God nodigt ons uit in zijn koninkrijk. En hij schenkt ons vergeving. En dat is een enorm geschenk. Dat is het geschenk van Pasen. En dat is het geschenk dat we vanochtend vieren in het avondmaal. We maken deel uit van zijn koninkrijk, van zijn team. Hij is onze kracht. We hoeven niet meer op eigen kracht te leven. Vader, Zoon en Heilige Geest helpen ons in ons leven. En onze bestemming is net als de bestemming van Paulus. Onze bestemming is om ogen te openen. En om mensen te brengen van duisternis naar het licht. Onze bestemming is om te verkondigen dat we Jezus gezien hebben. En ik hoop dat je Jezus gezien hebt. En dat je Jezus ziet en ziet en ziet. En dat doen we in alle bescheidenheid. In alle beperktheid. Want hoewel we deel uitmaken van Gods koninkrijk, En hoewel we vergeving ontvangen hebben, weten we heel goed dat we kwetsbare mensen zijn. We weten heel goed dat we niet volmaakt zijn. En het is precies die kwetsbaarheid die ons samenbindt. Het is precies die kwetsbaarheid die ons nederig houdt. Niemand van ons is volmaakt. Niemand van ons is zonder zonde. Allemaal hebben we een oude natuur. Paulus spreekt later over het vlees. Allemaal worden we aangetrokken op een bepaalde manier door zonde. Dat is de realiteit van het leven. En dat betekent dat we tot aan onze dood genade en vergeving nodig zullen hebben. We kunnen wel groeien. En er is een opdracht. Zondig niet meer. En we kunnen elkaar aansporen om goed te doen en om van elkaar te houden. Groei, het is geen fatalistisch verhaal. Maar de realiteit is, we zullen tot we deze aarde verlaten, zullen we vergeving nodig hebben. Vergeving van God en vergeving van elkaar. We mogen specialisten worden, zou je kunnen zeggen, in vergeving. Zowel in het ontvangen van vergeving als in het schenken van vergeving. En Jezus spreekt daarover voortdurend als hij op aarde is. Petrus vroeg eens aan Jezus hoe vaak hij zijn broeder moest vergeven. Matteüs 18. Petrus kwam bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? En Jezus antwoordt: niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Dat betekent, er is geen maat. Er is geen einde. Vergeven is onze opdracht. Vergeven is onze levensstijl. Zeker als broeders en zusters, als gelovigen. Het is iets wat in onze natuur geplant wordt. Ik wil eindigen met een paar gedachten over vergeving. En vooral over vergeving op het horizontale vlak. Vergeving tussen mensen. Want vergeving ontvangen kan ook lastig zijn. Het klinkt simpel. Maar het kan ook lastig zijn, want vergeving ontvangen betekent dat je erkent dat je de ander nodig hebt. Het betekent dat je iets van je onafhankelijkheid moet opgeven, maar dat je erkent, ik heb jou nodig. Ik heb het contact met jou nodig. Ik vind vervulling in een gezond contact met jou. Dat betekent dat je iets van je trots moet afleggen, om dat te erkennen. Dus het ontvangen van vergeving is soms nog helemaal niet zo makkelijk. Het vraagt dat je nederig bent. En dat je erkent dat je de ander nodig hebt. Het vraagt dat je iets van onafhankelijkheid opgeeft. Iemand van harte vergeven is iemand vrijmaken. Je bevrijdt jezelf en de ander. Je komt los van de situatie die tussen je in ligt. En je hebt het hopelijk allemaal wel eens meegemaakt. Dit gaat over simpele dingen. Dit gebeurt in je huis, hoop ik. Ja, stoot elkaar maar aan. Maar ik hoop dat dit over in je huis gebeurt. Want het ruimt op. Het geeft vrijheid. En vergeving begint bij jezelf, niet bij de ander. Vergeving is ook niet zo dat je kunt eisen van de ander dat hij naar je toe komt of zo. Nee, vergeving begint bij jou. Jij maakt de keuze om de ander te vergeven. En niet van als hij komt en alles toegeeft dat hij al alles fout heeft gedaan en helemaal door het stof gaat, dan ga ik vergeving schenken. Het begint andersom. Het begint in jouw hart. Jij mag vergeving aan de ander schenken. En dat maakt vrij. En dan verdwijnt er iets uit jouw hart. Dan verdwijnt er bitterheid, boosheid en wrok uit jouw hart. En wat de ander doet, is aan de ander. Maar jij neemt de regie over je eigen leven en over je eigen keuzes. Vergeving schenken maakt dat je geen slachtoffer meer bent van de gebeurtenissen. Vergeving brengt je terug bij jouw verantwoordelijkheid samen met God. En brengt genezing in je ziel. Vergeving is niet makkelijk. Ontvangen hebben we net even vastgesteld, is niet zo makkelijk. Maar vergeving schenken kan ook heel moeilijk zijn. En laten we daar ook eerlijk over zijn. Soms is dat moeilijk. Soms is er onrecht wat echt onrecht is. En soms is dat moeilijk te verteren. En daar gaat de video over die we even gaan bekijken. Moet ik iets zeggen ter inleiding van deze video? Het is een video van Corrie ten Boom. En een naam denk ik die bij velen wel bekend is. En Corrie ten Boom is een dame die niet meer onder ons is, maar die in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp heeft gezeten. En haar familie heeft verloren, maar ook haar zus daar heeft zien sterven. Het is goed om even te weten, voordat je hier naar kijkt.
It was some time ago that I was in Berlin. And there came a man to me and said, "Ah, Mr. Boom, I am glad to see you. Don't you know me?" Suddenly I saw that man that was one of the most cruel overseers, guards in the concentration camp. And that man said, I'm now a Christian, I have found the Lord Jesus, I read my Bible and I know that there is forgiveness for all the sins of the whole world, also for my sins. I have forgiveness for the cruelties I have done, but then I have asked God's grace for an opportunity that I could ask one of my very victims forgiveness. And Fräulein ten Boom wants him here forgiven. Will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But when I saw, when I experienced that I could not forgive, suddenly I knew I myself have no forgiveness. Do you know that Jesus has said that? When you do not forgive those who have sinned against you, my heavenly Father will not forgive you your sins. And I knew, I'm not ready for Jesus coming because I have no forgiveness for my sins. But I was not able, I could not, I could only hate him. And then I took one of these beautiful texts, one of these boundless resources, Romans 5:5. The love of God is shed abroad into our hearts through the Holy Spirit who is given to us. And I said, thank you, Jesus, that you have brought into my heart God's love through the Holy Spirit who is given to me. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment, I was free. And I could say, brother, give me your hand. And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No. I can't either. But he can.
Jezus roept ons bij herhaling op om niet te oordelen, maar om te vergeven. Dat was ook de opdracht die Jezus zelf had, die hij uitspreekt over zichzelf. Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om leven te geven. Wat ik fijn zou vinden om te doen, is als we samen in de aanloop naar het avondmaal het Onze Vader bidden. Want ook daar staan die fantastische woorden in die hierover gaan. Zullen we dat samen doen? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.